eerst ook weer verbaasd dat die, ja, die bron nooit ophoudt. Die droogt niet op. Die droogt niet op. Dat is toch eigenlijk geweldig. Bij ons is alles eindig. Alles is, nou ja, of het gaat voorbij, of het veroudert. En nou ja, dan moet er weer wat anders komen, en wat nieuws. Maar bij God hoeft er eigenlijk helemaal geen nieuws te komen. Hij is het nieuwe, hij is het leven, hij vervult alles. Hij is de creativiteit zelf. Hij bedenkt alle nieuwe dingen. Het is voor ons een enorme klus om het allemaal te volgen en allemaal te zien en te verstaan. En we verlangen er ook naar, omdat hij staat een beetje hard, hè? We verlangen er ook naar om dat allemaal te ontdekken. Tenminste, ik weet niet of jullie dat hebben. Ik heb dat wel, hoor. Iedere keer ontdek ik weer nieuwe dingen. En dan denk ik, shit, dan ben ik zo oud geworden. Nou, denk ik dat ik het wel weet. En ik weet het helemaal nog niet. En ik kom er eigenlijk achter dat er een heleboel dingen, dat ik er nog geen flauwe notie van had. Dus als je het dan overkomt en je ziet verbanden, want dat heb je op deze leeftijd, dan ga je verbanden zien. Dingen die je niet zag toen je jong was en enthousiast. Dan zie je verbanden en dan denk je, gut, dat is er ook nog en dat heeft ook nog invloed. Ja. Maar het is eenvoudig om alle dingen gewoon één op één te bekijken. Dat is lekker simpel, weet je wel, lekker zeker. Maar dan later ga je ontdekken dat er allerlei zijkanten en randvoorwaarden zijn die mede bepalen hoe de dingen gaan. Maar dat geeft je wel gelijk meer vrede. Want dat geeft ontzettend veel vragen. Als je jong bent en er gebeuren dingen en je kunt het niet één op één bij elkaar krijgen met wat je weet, dan kom je in een geloofsconflict. En dan kan je misschien wel, nou, er zijn mensen die van hun geloof afvallen. Als ze niet genezen of als er iets niet gebeurt waarvan ze denken, dat wil God toch? Dan raak je in conflict. Want dat komt omdat je niet weet welke krachten en welke wetmatigheden er allemaal werken. En de resultanten van al die dingen samen, dat is wat er gebeurt. Maar als je één op één denkt, ja, het moet dat toch gebeuren? En dan gebeurt er iets niet. Waarom? Nou, er zit nog een hindernis op de lijn, hier of daar. Of er moet eerst nog wat anders vervuld worden voordat het kan. Want God is een God die rijpe dingen wil produceren. Geen onvoldragen vruchten. Geen onrijpe vruchten. Dus iets moet inderdaad tot een rijping komen. Tot een juiste moment. God is de God van de tijden en de gelegenheden. Tot het juiste moment. En dan, en niet een minuutje eerder, zoals wij dat willen. Of een dagje eerder, of een week eerder. Misschien wel een jaar eerder. Nee, hij wacht tot die volheid daar is. En dan, ja, dat is het maximale effect. Dan bereikt het ook inderdaad de vrucht die hij wil. En wij moeten dat dan volgen. En dat vinden we moeilijk. Dat vinden we moeilijk. En als het dan niet gaat volgens onze theologie, want die hebben we ook dan natuurlijk nog, een bepaalde leer van hoe de dingen zouden moeten zijn, hoe de waarheid dan is. En als je een andere waarheid hebt, dan waal je niet waar. Dan ben je een ketter. Hè? En dan ontstaat er weer een nieuwe kerk. Maar dat is helemaal niet nodig, want wij kennen de waarheid maar ten dele. Ja, wat zeg je nou, broer? Ja, we kennen de waarheid maar ten dele. Zelfs de profeten, er staat toch in Korinthe, dat als we profeteren, profeteren maar ten dele. En moeten we er dan maar mee ophouden? Nee, dat is niet de bedoeling. Maar de volmaaktheid komt. En dan is het niet meer nodig, staat er dan. Nou, die teksten heb ik helemaal niet voorbereid, maar dat zit me zo op mijn hart. Het is belangrijk dat we de tijden en de gelegenheden van God gaan verstaan. En er zijn heel veel dingen waar we geen kaas van hebben gegeten. En we moeten daar ook niet over twisten. Als er dingen zijn die je niet begrijpt, of van iemand anders niet begrijpt, geef hem de voordeel van de twijfel en bid God ervoor dat hij inzicht gaat geven, dat je dingen gaat begrijpen of snappen als dat mag en als dat mogelijk is. Maar ga niet ander oordelen of verwerpen of je ziet het fout of zo. Tenzij dat het duidelijke zonden zijn, daar heb ik het niet over. Ik heb het gewoon over verschillen van mening. Want dat brengt verdeeldheid en dat hoeft niet. Want we zijn niet allemaal hetzelfde. Als je kijkt naar de bedieningen zoals die er zijn. Herders, leraren en profeten en apostelen. Als je dat allemaal bij elkaar neemt. Als je die mensen ziet functioneren, dan zegt de herder zegt van, we zeggen, ik begin bij een profeet. De profeet zegt, oh, er moet dit gebeuren, er moet dat gebeuren, dat zo, enzovoort. Nou, en dan zegt die herder zegt, rustig maar, dat kunnen de mensen niet aan. Want we worden zo onrustig. En een evangelist zegt, we moeten de straat op. En nou ja, en zo zitten ze allemaal de andere dingen te roepen. En ze hebben allemaal gelijk, Maar jij voelt niet mee met die, misschien wat meer met die andere. En zo, maar het is juist de veelzijdigheid van het lichaam. En dan moeten we elkaar leren verdragen. En we moeten eigenlijk helemaal niet zoveel in het Nieuwe Testament, maar één ding moeten we wel. Elkaar lief hebben. Elkaar verdragen. En dat is de enige opdracht die we hebben. We zijn elkaar niets verplicht. Helemaal niets. Nee. Jullie hoeven mij ook niet aardig te vinden, dat hoeft niet. Maar je moet wel lief hebben. Dat is de opdracht van de Heer. Dat is het enige. Nou, doe je best, zou ik zeggen. Ja. Nou, ik ben blij om hier te zijn. Het is leuk om andere gemeentes te zien hoe die de Heer zoeken en ontmoeten. En op welke wijze dat dan een uitweg vindt. En zichtbaar wordt, voelbaar ook. Dacht ik op een gegeven moment van in de voorbereiding. Ja, wat moet ik nou voor de beeld doen? Het was eigenlijk vrij snel dat ik dacht van nou, we gaan dat maar doen. Ik ben geleid te zijn door de Heilige Geest om praktische dingen naar voren te brengen. En dan bedoel ik niet praktisch in de zin van hoe je de zaal schoon moet maken en geestelijk dan even. Hè. Iemand bij de deur of dat soort praktische dingen. Maar ik bedoel de praktische geloofszaken. En niet hoe je moet geloven, want nou, de meeste van ons hebben dan een bepaalde weg gevonden daarin voor zichzelf. Maar ik bedoel de praktijk van het leven in het Koninkrijk van God. Zoals je geloof functionerend laat zijn. Ik heb wel eens vergeleken, dus geloof is net als een spier. Je kan het oefenen en dan wordt het sterker. En je kan het laten zitten en dan wordt het slap. Het is nodig om je geloof te oefenen. En een van de dingen is dat je, we zeggen wel eens van, we leven niet van zien, maar van geloven. Maar je moet wel geestelijk zien. Geestelijk zie je andere dingen als met je fysieke oog. En wat voor oog is, daar moet je niet te veel mee lopen. God ziet niet wat voor oog is, maar God ziet het hart aan. Nou, daar, in die richting kom je dan. En dan gaat het met je geloof ook. Dan zie je je geloof dingen die je nog niet ziet. Dat is dan wel zwaar de hoop, daar begint het mee. Maar ik zeg altijd maar, hoop tot zijn doel gekomen is geloof. Nou dacht ik op een gegeven moment van in de voorbereiding. Ja, in de praktijk, hoe is nou de praktijk in het Koninkrijk? Hoe kunnen we nou staande blijven in deze wereld? Hoe kunnen we als gelovigen blijmoedig zijn ook inderdaad, omdat we zien dat het niet allemaal verval is en allemaal slecht is, maar dat God tot zijn doel komt, dat God werkelijk in deze tijden ook werkt en uiteindelijk de triomf over duidelijk gaat worden. Ik dacht, nou ja, dat heeft te maken met hoe God communiceert met ons. En dan weten we dat de Heilige Geest werkt en we kunnen vervuld worden met de Heilige Geest en afhankelijk van de mate dat je voor open ben, kun je de Heilige Geest waarnemen en horen spreken en dingen meemaken. Dat is geweldig. Maar er is nog een andere dimensie, engelen. Er zijn ook engelen die zijn aanwezig en die voeren uit wat God wil, wat God, waar hij mee bezig is. En die zijn er altijd en die zien wij niet met onze fysieke ogen, maar sommigen onder ons nemen ze waar met hun geestelijke oog, zeg maar. Die zien het waar in een soort zinsverrukking of visioen. Zien ze een engel staan in een samenkomst of ergens anders. Dat komt in de Bijbel ook af en toe voor. Maar dat is niet eens wat ik bedoel. Ik bedoel de werking van engelen. En ook het bewustzijn bij ons dat we nooit alleen zijn. En niet in die zin dat de Heilige Geest bij ons is. Want gelukkig, die is er altijd. Maar dat er ook engelen zijn om te ondersteunen. En dat is nodig. En zeker nadat je ziet dat het om ons heen minder liefdevol wordt, laat ik het zo uitdrukken, heb je steeds meer die engelenondersteuning nodig. Wij hebben ook wel meegemaakt dat de engelenactiviteiten eigenlijk best groot zijn. Die zijn veel meer als we ons bewust zijn. En dat hoeft niet. Je kunt ook het bewustzijn van engelen bij jezelf stimuleren. Want weet je, als je er nooit over praat, dan leeft het ook niet mee. Maar als je er nou eens over gaat praten en gaat erover nadenken, dan gaan op een gegeven moment je ogen een beetje open en dan zie je dingen gebeuren dat je denkt bij je eigen, dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Er is hier iets bovennatuurlijks aan de gang. Nou, dat klopt, want God is in de orde van situaties, die ga je dus zien naarmate dat, het, dat je het als het ware toelaat in je hart. De gedachte dat er engelen om je heen zijn en functioneren voor jouw belang, voor jouw leven. Dat, ik ga zo wat teksten lezen hoor. Maar dat ze zijn om jou te dienen en in jou persoonlijk, maar ook de gemeente en in bredere zin ook in het land. En nou ja, ik heb me dat een beetje eigen gemaakt en ik heb een aantal mensen waar ik regelmatig over dit soort dingen praat. En dan, maar we hebben het dan samen eigenlijk gevonden dat ja, we eigenlijk is het niet gewoon in de gemeente dat we daar veel mee bezig zijn. En bij de reformatie, ik heb een tijdje in een bondskerk gezeten. Ik ben tot bekering gekomen uit de wereld. En toen ben ik in een bondskerk gekomen. En leerde ik alles wat roos was, dat was niet goed. Dat werd me gelijk al verteld. En Engels is, dat was roos. En dan dachten we aan van die dikke, kleine mannetjes, kleine jongetjes, met een pijltje en een boog. Weet je wel, van die gezwollen lichaampjes. En die zitten dan te schieten en dat zijn engeltjes. Dat is natuurlijk een heel vreemd beeld. Want dat beeld krijg je uit de Bijbel niet. En de Bijbel staat vol over engelenactiviteit. Als je werkelijk de concordantie is opslaat, of tegenwoordig met je online Bijbel kan je het veel sneller doen. Dan typ je het woord engelen in. Nou, dan krijg je een lijst, jongen. Dan kan je even vooruit. Want er is veel engelenactiviteit in de Bijbel. En het is eigenlijk raar dat wij daar helemaal geen rekening mee houden. Dat we er helemaal niet bedenken. We bidden de Heer en we vragen om de geest en dat hij werkt en dat hij dit gaat doen en dat gaat doen. En we denken helemaal niet aan onszelf dat wij zelf dingen moeten doen. Want dat is wel zo. Het lichaam van Christus, dat zijn wij. En als Jezus wat wil doen, dan moet hij ons gebruiken. Ja, maar hij kan ontzettend veel. Maar als hij een lichaam nodig heeft om iets tot stand te brengen, dan moet hij even ons zien te activeren. Nou, en daarbij ondersteunt hij ons dan met engelen. Het is, hij wil het. Het is, natuurlijk kunnen wij er ook om bidden. En dat zal ik zo meteen wel even over hebben. Hij wil het. Hij wil zijn plan gerealiseerd krijgen. En gaat daar mensen van ons voor als het ware roepen en prikkelen. Dat we actief worden. Maar dan geeft hij daar ook engelen bij om het te ondersteunen en tot stand te brengen. Want wij worden vaak buiten onze comfortzone geplaatst. En ik hou er wel van. Niet vooraf, dan vind ik het spannend. Maar als ik er helemaal in zit en dan zie hoe God handelt en dat hij mij kan gebruiken voor situaties die ik zelf nooit had geloofd dat ze zouden kunnen, dan groei je een soort boven jezelf uit. En dat bedoel ik niet in de hoogte van dat je trots moet zijn. Ik bedoel gewoon in verbazing dat je dingen tot stand brengt die je eigenlijk helemaal niet kan. En dat is de eer van God. En dat breng hem ook maar de eer. Want ik zeg altijd, geef God de eer, dan krijg je meer. Dat is echt een situatie. Als je God niet de eer geeft, dan lijkt het wel of het als water tussen je vingers wegloopt. Dus geef hem maar de eer, dank maar. En onder alle omstandigheden. Nou, en als ik over Engel heb, want het is een beetje een lange inleiding zo. Wanneer hebben wij het nou over engelen? Nou, met kerst misschien, hè? De herdertjes lagen benachten enzovoort. En het is dan natuurlijk, als je het kerstevangelie leest, dan is er natuurlijk de engelenactiviteit die de geboorte van Jezus aankondigt en zo. En misschien op een postkaart een afbeelding, en dat is het dan zo'n beetje, wat we toelaten aan engelen in ons denken, zeg maar. Maar wat representeren ze eigenlijk? Wat doet een engel? Hoe doen ze eigenlijk in de realiteit? En wat zeg je? Ja, dat is een van de belangrijke functies. Die staat ook in de Bijbel, gaan we zo lezen. En door de Bijbel heen zien we de engelen dat die machtige dingen doen. En er gebeuren dus bovennatuurlijke dingen. En die gebeuren ook vandaag. En die wil ik jullie gewoon helpen. Wij denken dan aan grote dingen, want er zijn predikers die zeggen altijd, er gaan grote dingen gebeuren. En als ze met die bidden zeggen, komen nog grote dingen hier en grote dingen daar. En ons beeld wordt daardoor verwrongen eigenlijk, dat we alleen maar grote en sensationele dingen verwachten. Maar het zit hem in de kleine dingen. Het zit hem in de kleine toevallige dingen. Ik had het laatst met Adrie, die was op zolder bezig. En die vond tussen een heleboel, wat heb je op zolder, een enorme, bij ons tenminste, er is heel veel, laat ik het geen orde geven erover wat het dan is, maar een enorme hoeveelheid. En daar vond ze een fotootje van vroeger iets, ik weet niet hoe lang geleden, maar heel lang geleden in ieder geval. En tientallen jaren. En dan dacht ik, kijk eens Rijn, leuk, en nou iets met de dochters en zo. En wat gebeurt er? Ze is de volgende dag op haar werk en het betrof een jongetje op die foto's. En het was een volwassen man die zijn vrouw ging bevallen, want ze zit in obstetrie, geloof ik, verloskunde. En er was een vrouw bevallen, dat was zijn tweede kindje. En die man die erbij was, dat was die jongen van die foto. Apart, hè? Ze zeggen, Rijn, apart, hè? Ja, dat is apart. De wereld zou zeggen, dat is toevallig. Ja, maar als kind van God weet je dat toeval bestaat niet. Dat is gewoon geanceneerd. Dat is gewoon in scène gezet door God. God wil daarmee iets zeggen. Hij wil daarmee iets laten zien. En hij is ook in die kleine dingetjes, laat hij dat zien. En als je ogen ervoor openzet, ga jij het ook zien. En in dat soort dingen zit heel veel engelenactiviteit. Ik heb jou een beetje op korrel gehoord. Dat is de dingen die we laatst over gesproken hebben. Dus die heb ik verder in mijn geheugen. Ze zitten op te werk in Nieuwegein. En dan rij je daar, heb je daar een grote garage. Ik weet niet of jullie er eens geweest zijn. En dan een parkeergarage. En dan rij je dus twee uitgangen. Rij je die parkeergarage uit. En dan rij je tegen een weg. Dan moet je rechts of links. Want achter is water. Is een vaart. Ken je die plek een beetje daar bij Nieuwegein, het ziekenhuis Nieuwegein? Afijn, ze komt uit de garage, ze van de werk af, ze rijdt naar beneden de afrit uit en er komt een boot. En wie zit er op die boot? De broer. Als ze een minuut eerder was geweest, had ze het nooit gezien. Als hij een minuut eerder was geweest, dat was ook weer zo'n treffen. Nou heb zij een abonnement op dat soort dingen. Ja, dat zeg ik dan maar even zo. Dan denk ik al, dat heb ik nooit. Maar goed, ik heb andere dingen. En dat hebben we dus, moet je ook van elkaar ook begrijpen, dat iemand bepaalde, ik heb altijd een parkeerplekje. Nou, dat is best wel handig in deze tijd. Ik heb altijd een parkeerplekje. Als we ergens naartoe gaan, dan gaat er of net een auto weg, of whatever, er is altijd een plekje. En als er geen plekje is, rijd ik een rondje, dan komt er een plekje, er is altijd een plekje voor me. Nou, dat is een keer begonnen. En dan zeggen we tegen elkaar, nou Rijn, is je parkeerengel erbij? Want, dan doen we een beetje lacherig over. Maar het is wel serieus. Er wordt voor gezorgd. En hoe komt het dat er voor gezorgd wordt? Nou, dat zijn, de Bijbel noemt het dienende geesten. Engelen zijn dienende geesten. Die dienen voor degene die de zaligheid zullen erven. Dat geldt voor ons. Dat geldt voor jou, dat geldt voor mij. En dan mag je je verheugen. En dan moet je dan vooral je ogen voor openen. Want als je dat nooit ziet, dan word je er ook niet blij van. Maar als je het ziet, dan denk je, joe, dat is leuk. Dat is mooi. De Heer weet ervan. Je kan het ook hebben met toevallige dingen. Als je in de moeilijkheden zit, dat er plotseling een duif voorbij komt of zo. Nee, ik wil niet zeggen dat je naar duiven moet kijken. Mag ook een pakketje wezen of wat anders. Of iemand die je vriendelijk goedemorgen zegt. Maar het gaat erom dat God je weet te bereiken. En dat gebruikt hij steeds, nou, niet altijd, maar vaak engelen voor. Nou ja, dat zien we dus door de Bijbel heen ook allerlei dingen gebeuren. Onze levens zijn vol gebeurtenissen waarin er engelen een rol spelen. Nou, ik heb hier in mijn notities heb ik een kopje neergezet. Gods bovennatuurlijke agenten. Hij heeft als het ware, nou ja, een soort geheime dienst. Maar daar zit iets bij het geheime zit iets, nou ja, iets gewelddadigs in en zo. En zo is onze God niet. Het is een ondersteunende agenten zijn het. Enkele waken over ons, hoorden het net al, ze zorgen voor ons. Ze zijn de hemelse agenten. En dan gaan we even de tekst lezen. Hebreeën 1, vers 14. Dat is, ik heb hem uitgeprint. Misschien als je mee wil lezen, Hebreeën 1, vers 14. Ik haal zo die tekst uit zijn context, maar eigenlijk moet je dat, ik zeg altijd tegen de mensen, 5 versen ervoor en 5 versen daarna. Dan weet je ongeveer wat de context is. Maar dat voert te ver om dat bij elke tekst te doen. Dus ik gooi hem er zo in. Als je het verder wil lezen, dan doen we straks. Misschien even noteren en dan thuis doen of zo. Als je daar zin in hebt. Hebreeën 1 vers 14, daar staat. Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven? Nou, ze beschermen ons, ze ondersteunen ons bij onze taak. Want dat is ook belangrijk, hè? Dat je je taak volbrengt. Dat is ook een belofte op, hè? Als je je taak volbracht hebbende, staande te kunnen blijven. Bij Efeze staat dat, in Efeze 6, bij de wapenrusting. En dat vond ik altijd zo bijzonder, hè? Dan staat er, je taak vervuld hebbende, heb je de wapenrusting nodig om staande te blijven. Nou, waarom? De daden van de vijand zijn ons niet onbekend. Als je iets goeds hebt gedaan voor God, iets hebt gedaan wat vanuit het levensbron voortkomt, aan kracht, dat is een krachtig iets, en het hoeft niet een speciaal hoog geestelijk gehalte te hebben of zo, maar je hebt iets gedaan dat goed is, wat in feite schade brengt aan de duisternis, dan moet je je wapenrusting hebben om staande te blijven, want er komt een soort, nou ja, backfire zeg ik er altijd, er komt vaak een reactie van de boze op, om het je te roven, om het weer onderuit te halen, om het te vertroebelen, smerig te maken, om op een of andere manier in ieder geval te disqualificeren. En daar heb je wapenrusting voor nodig, om staande te blijven. Maar we hebben het hier niet over de wapenrusting. Ze beschermen ons en ondersteunen ons en ze helpen ons onze taak te volbrengen. En ze brengen ook boodschappen van God. Daar gaan we zo ook een tekst van lezen. Maar door de Bijbel heen verschijnen ze in menselijke vorm. Nou, het is natuurlijk logisch. Ik weet gewoon dat hier een hele bos engelen zijn. Dat weet ik vanuit de praktijk. Dat is mijn ervaring. En soms neem ik ze waar. Gewoon omdat ik dat merk in mijn geest en dat er krachten gebeuren. En nu, bijvoorbeeld op dit moment, merk ik het helemaal niet zo, maar ik weet het uit de praktijk. En als iemand van u iets merkt, nou zeg het maar hoor, dat wil ik graag even ruimte voor geven. Want het is belangrijk. Maar ze zijn er altijd. En even kijken, waar was ik? Nou, ik was bij die opsomming, hè? Ze ondersteunen ons en zo. En ze verschijnen in menselijke vorm, ja, daar zat ik op. En dat verschijnen, dat is natuurlijk noodzakelijk, anders kun je het ook niet beschrijven. Je moet iets zien, wil je het kunnen beschrijven. En als je dus niet ziet, dan kan je het niet omschrijven. Dus dat is een speciale toestand, maar dat is op een gegeven moment door God bepaalde noodzaak dat ze zichtbaar worden. Dan nemen ze een menselijk lichaam aan. Als je dat verhaal kent, misschien kennen jullie dat van Biljan en die ezel. Die ezel die ziet een engel staan en die schuurt dan langs de wand. Hij wil dan op een gegeven moment niet verder over die weg, want er staat een engel met een zwaard. En dan geeft hij meppen van hup door en dan gaat hij nog een eentje verder. Ik vertel het maar even in mijn eigen woorden. En dan op een gegeven moment, hij wordt helemaal kwaad om. En dan begint hij eens om te praten. Dat is ook wel raar, hè? Ja, maar ik vind het zo heerlijk. Dat ik het raar vind, ik wil niet zeggen dat ik het afkeur. Ik vind het juist hartstikke mooi. Ja. En dan zegt hij, waarom sla je mij? Ja. Zegt Jezus later ook, hè, als hij bij Pilatus is. Waarom sla je mij? Ja. Nou ja. En dan blijkt er dus een engel te zijn die helemaal niet ziet. En hij is notabene een man van God, een profeet, die allerlei dingen ziet en zo. Maar dat zag hij niet. Dus dat zien, dat wordt je als het ware gegeven. Dat is niet een recht of zo, of nou ben ik niet goed, want ik zie niks. Nou, doe dat vooral ver van je. Denk nou nooit als iemand wat ziet, waarom zie ik dat nou niet? Jij ziet weer andere dingen. Wat jij hebt is niet zo nodig dat ik dat ook moet hebben of zo. Moet niet jaloers zijn. Iedereen heeft een mate van genade, van geloof ook. En wees blij met wat God je geeft. En als je naar meer verlangt, nou zeg het tegen God, maar verwijt het elkaar niet. Nou, er staat er blijf even in Hebreeën 13 vers 2. Want ze verschijnen dan in menselijke gedaante. En dat vinden we dan natuurlijk wel fijn, want dan kan je wat zien. Hebreeën 13 vers 2. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen zonder het te weten engelen geherbergd. En nou komen we op een mooi terrein. Want dat terrein komt het meeste voor namelijk. Ik zie hier dus een aantal mensen zitten, maar ik ken jullie helemaal niet. En het kan zomaar zijn dat er iemand tussen zit die hier helemaal niet hoort. Maar ik zie wel iemand zitten, weet ik veel. Ik denk dat hij erbij hoort, want ik ken jullie niet. Nou, dat is zomaar een aanduiding van een engel die zich vertoont in een menselijke gedaante. Er zit gewoon een mens. En ik denk dat het een mens is, maar het is geen mens, het is een engel. Die zit er dan bij. Zelfs in die hoedanigheid, nou in deze kleine gemeenschap, is dat een beetje moeilijk natuurlijk, want jullie zullen dat zeker nodig hebben. Ja, er is hier een gast in ons midden, fijn, dat weet ik veel, want zo zou ik het doen. Maar het mag natuurlijk niet opvallen als die niet wil opvallen. Dus, kun je me volgen wat ik wil zeggen? En dat kun je meemaken in je dagelijks leven. Dat je iemand tegenkomt in een spannend moment. Hoe zal ik je eens even helpen? Nou, graag. En die helpt je. En even later is hij weg. Waar is hij eigenlijk gebleven? Hij is er niet meer. Heb je het wel eens meegemaakt? Ik heb het wel meegemaakt. En ik heb het er wel eens gevraagd bij ons in de gemeente. En er kwamen wel 20 mensen ervoor die ook situaties hadden meegemaakt. In het verkeer. Een situatie dat er een tegenligger aan het passeren was op een provinciale weg. En het werd een harde klap. Dat kon niet anders. Die zat al met zijn ogen dicht. En het is voorbij en niks geraakt. Dat kan helemaal niet. Nou, dat was een situatie waar je kunt zeggen, nou, er zat hoe dik zijn engelen, zeggen ze wel eens, flinterdun. Omdat, nou ja, die hadden het dus geregeld dat er dus niets gebeurde. Maar je kan het op allerlei manieren hebben. Ik weet dus van mijn dochter, die hebben een situatie gehad, die reed op een boerenlandweggetje. Bij Kokengen heb je er heel veel van die wegjes met knopwilgen er langs en die zijn niet meer als een één auto breed, anderhalve auto. Als er eentje tegenligger komt, dan moet je de kant in een beetje. Nou, en die reed op zo'n weggetje en op een gegeven moment raakte hij aan de linkerkant, de rechterkant, een beetje in de berm en ging tegensturen en daardoor kreeg hij overstuur en ging schielijk de andere kant op en knalde daar van het talud af en zo. En nou ja, stond hij dan stil via een boom en allerlei toestanden. Maar ze hadden een kind bij haar in de auto. En het was eens geklap. En dan zat ze in die auto. En ze kon eruit. En wat moet ik nou? En de hond had ze ook nog bij. En dan komt de man aan. En die zegt, oh, zal ik u even helpen? En nog graag, zegt ze. En die haalt het kind uit de auto en zo. En nou, alles geregeld. Nou, en ze was zo blij. Ze wil hem bedanken. En hij is er niet meer. Dan kun je zeggen, ja, hij is weggelopen. Nou, in dat soort dingen moet je een beetje meer geloof tonen. Dan heb je een landweg, kilometers lang, niemand te zien. Niemand te zien. Dan moet je maar eens als ongelovige dat maar eens even verklaren. Niemand te zien. Er komt iemand je helpen, je draait je om, je wil hem bedanken en hij is weg. Ja, die is zeker onder de auto gekropen. Bedenk eens wat. Dat soort situatie. Maar voor haar was het gewoon een aardige man. Het was een aardige man en die kwam helpen en daar was ze heel blij mee. En dat was het. En op dat terrein zijn er heel veel dingen die er gebeuren. Elke dag. Elke dag. En je weet niet half hoe vaak je ongelukken misloopt. Weet je dat? Ook nog. Sommigen die maken toch mee. En dan moet je niet denken van waarom heb je me nou niet. Nee, de waaroms moet je niet te veel. Want daar zit vaak ongeloof achter. Je mag best wel iets vragen wat je je afvraagt. Maar je moet het niet met een gedachte van, er is iets niet goed of zo. Wat God doet is goed. Maar er gebeurt dus verhaals. Er gebeurt verhaals. Maar je maakt het ook mee van mensen. Dat zijn dan die omstandigheden. Die willen met een vliegtuig gaan. En die komen in een file. En volgende vliegtuig krijgen. En later hoor je dat het eerste vliegtuig is verongelukt. Dat soort situaties. Die verhalen zijn er ook van de Twin Towers in de tijd. Er zat een kantoor in van, ja, toevallig geloven mensen. Nou ja, hoe toevallig is, dat laat ik maar even midden. Maar van het hele bedrijf is er niemand omgekomen. Die zijn er allemaal uitgekomen. Nou, er zijn allerlei verhalen over. En natuurlijk zijn er ook verhalen van mensen dat niets gebeurt. Maar die hebben connectie met andere situaties die een rol spelen. God doet dingen die uniek zijn en bijzonder voor die gelegenheid. En dat zegt niets over een andere gelegenheid. We gaan het altijd vergelijken. We denken gelijke monniken, gelijke kappen. Maar we zijn niet gelijke monniken, gelijke kappen. Wie heeft dat bedacht? Dat is iets uit de wereld. We zijn niet gelijk. God heeft iedereen evenveel lief. Hij heeft geen lievertjes, geen voorkeuren. Maar we hebben allemaal verschillende functies. Verschillende roepingen. Verschillende zalvingen. We zijn niet gelijk. En in jouw situatie is iets heel belangrijk. In een andere situatie lopen ze er gewoon overheen. Telt helemaal niet eens mee. En dan moet je gewoon mee leren leven. Het is ook hartstikke leuk natuurlijk. Het is hartstikke mooi dat we zo uniek zijn. Dat we zo bijzonder. Dan ben je bijzonder. Ja, dat is een kinderliedje. Je bent bijzonder. Zo bijzonder. Ja, ik. Ja, jij. Van Emma Boon, dat is het toch? Nou, dat is hartstikke leuk. Maar het is zo waar, het is zo waar. En dat bijzondere, dat willen we dan zelf wel zijn, maar dat kunnen we een ander niet. Maar die ander is ook bijzonder. Dus alle situaties, daar mag je in, ja, mag je door laten verrijken. Als iemand gezegend wordt in ons midden, nou, dan ben jij ook gezegend. Dat zegt de Bijbel ook. Als één lid leidt, leiden alle mee. Als één lid vrolijk is, dan zijn we allemaal blij. Dat is goed. Dat wil niet zeggen dat we allemaal maar mee moeten huilen met de wolven in het bos. He, of met elke hype mee moeten gaan. In de wereld is het helemaal gek. Anders is het helemaal gek. Ja, het schiet een gedachte in mijn hoofd. Maar ik denk, nou, ik ga het maar niet zeggen. Want sommige dingen we zijn soms meer wereldgelijkvormig als dat we eigenlijk willen toegeven. Want wij doen ook mee met al die wereldhypes. Rond terrorisme is er een enorme hype op gang. En ik ga er dus bewust niet verder op in. Maar ik wil je aanwijzen, mensen doen selectief reageren op dingen. Als er hier iets gebeurt in een bepaalde situatie, dan kijken ze er allemaal voor op. En is het daar in een situatie en het heeft iets met terrorisme te maken. Dan gaan we op de bovenste berg van de... Nou, dus dat is... De wereld is angstig. En dan roepen we heel dapper van, we zijn niet bang hoor, en we laten zien dat we gewoon... Ja, ze laten met z'n 5000 zien dat ze hartstikke bang zijn. Hartstikke bang. Daarom gaan ze lopen, anders niet. Dat zijn de eindtijdsignalen. Angst is er gekomen. Vertrouwen is weg. Een heleboel van dat soort dingen. Die zijn allemaal gebeurd. Maar dat laat ik in het midden. Want er is veel van te zeggen. En ik moet het nu zo even niet te veel ingaan. Want dan krijgt u niet een platform of een denkkader. Zodat je het kan plaatsen en dan raak je erdoor in de war. Ik wil maar zeggen, het is een boeiende tijd. Dat wel. Dus die herbergzaamheid, dus dat je engelen in je omgeving hebt zonder het te weten. Dat is het eigenlijk wat die tekst wil zeggen. En dan gaat het over herbergen, maar het is ook andere situaties. Nou, sommige mensen die willen engelen aanbidden. Want het is bijzonder. Ja, het is als het een gewoon mens is, dan valt het niet op. Maar die teksten die we zo gaan lezen, dan is het een engel die als een lichtende gedaante. Nou, je denkt dat je God ontmoet, joh. Dat is geweldig natuurlijk. Moet je een beetje inleven. Hè? Een lichtende gedaante en je staat macht uit en gezag en kracht en liefde. En dan denk je, dat is speciaal. Hè? En dan krijg je bij mensen een neiging om ze te aanbidden. Maar dat moeten we niet doen. Engelen moet je niet aanbidden en je moet ook die verschijningen niet zoeken. Want ik zal even een tekst lezen. In Openbaringen 22, daar staat iets over, dat geeft Johannes aan hoe wat hij daar deed en hoe dat werkte. Openbaringen 22, vers 8. En 9. 22, vers 8. En ik, Johannes, ben het, die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze gehoord en gezien had, wierp ik mij neder voor de voeten van de engel die ze mij toonde, om te aanbidden. Maar hij zeide tot mij, doe dat niet. Ik ben het mededienstknecht van u en een en van uw broederen, de profeten en hen die de woorden van dit boek bewaren. Aanbid God. Dan krijgt Johannes daar van die engel te horen, doe dat niet. En wij mogen daaruit leren. Weet je, als je dat gaat doen, dan ga je eigenlijk een engel verafgoden. Want alles wat je aanbidt moet God zijn. Moet uit God komen. En het kan niet zo zijn dat je iets anders aanbidt. Dat is één punt. Een ander punt is dat je dat er ook misbruik van gemaakt kan worden. Want het kan een oprecht verlangen zijn van je. Dat je, als er nou al gepreekt is, dat, en je denkt, oh, engel, je zit thuis. En dan denk je, nou, Heer, geef mij ook eens een engel. Laat mij ook eens een engel zien. Dat is een heel legitiem verlangen. Dat is helemaal niet verkeerd. Want je wil meer van God. Nou, dat is wat God ook wil. Die wil zich openbaren. Die wil aan jou tonen hoe die denkt, wat hij vindt, wat hij doet. Maar als je om een engelverschijning bidt, we hebben ook een tegenstander. En de duivel die is daar kippen bij om je daarin dan te helpen. Maar dat is helpen tussen aanhalingstekens. Dan krijg je een geestelijke beleving die uit de duisternis komt. En je wordt misleid. En dat is iets, daar moet je verder van blijven. Maar door erop te vragen en dat te aanbidden, of in ieder geval daarna te verlangen, dan zet je als het ware een deur open dat de boze dus kan misleiden. Dus niet doen. Niet doen. Want er staat een tekst over in de Bijbel, in 2 Korinthe 11 vers 14, als je na wil lezen, dan staat dat ook de Satan zelf verschijnt als een engel des lichts. Dus je bent aan het beginnen om daar iets aan te doen en je hebt het onderscheid nog niet. Er is onderscheid en dat kun je leren, maar dat heb je dan nog niet. En dan zou je misleid kunnen worden. Nou, in Hebreeën 1, ga ik even terug in Hebreeën, vers 1 tot 14, dat ga ik niet helemaal lezen hoor. Dan zien we dat de Heer Jezus dus zoveel groter is dan engelen en dat ze geschapen zijn om hem te dienen. En in Hebreeën 1 vers 4, dan, die heb ik geloof ik net gelezen, hè? Zijn ze niet alle dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven? Nou, die tekst, dan zie ik dat engelen geschapen zijn om de commando's van God op te volgen en die God heeft gegeven. God geeft een engel, geeft hij een opdracht. En die opdracht kan zijn, bescherm Adrie. Nou, dan is die engel de hele dag rondom Adrie. Adrie heeft er geen last van. Hij zit niet in de weg, want hij loopt gewoon dwars doorheen. Dat moet je even geestelijk voorstellen. Hè? Dus dat is niet de situatie. Maar Adrie heeft dan in ieder geval een engel bij hem die hem beschermt. En die van God die opdracht bescherm heeft gehad. Maar er kan ook een engel zijn die een andere opdracht heeft gehad. Van ondersteun zijn gebeden. Nou, Adrie is aan het bidden. En dan gaat die engel, als die hoort van Adrie van hij wil dit of van dat, dan gaat hij aan het werk. En dat is een van de dingen die wij ons niet bewust zijn, maar gebeden worden vaak ook uitgevoerd of beantwoord of vervuld door engelen. In opdracht van God. Maar het is niet zo dat altijd dat God zich met elk liflaffie bezighoudt. Hij heeft zijn engelen gestuurd om daarvoor te zorgen. Nou, dat is misschien even een mindshift, maar even bedenken dat engelen ook met je gebeden iets te maken hebben. Nou, kan je samenwerken met engelen? Wat ga je me nou vertellen, broer? Ja, samenwerken. Wij en engelen kunnen samenwerken. Engelen die als opdracht hebben om ons te helpen, die wachten tot ze horen wat ze mogen doen, ter ondersteuning. Ze hebben de opdracht van God, dat is een opdracht om bij jou te zijn, en dan hangt het ervan af hoe jij functioneert en wat je doet, wat ze kunnen doen. Hè, als je niks doet en je blijft zitten, dan heb je engel ook niks te doen. En als jij ergens naartoe gaat, ondersteunen. Psalm 103, vers 20. Loof de Heere, u zijn engelen, sterke helden, die zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan de klank van zijn woord. En de andere vertaling zegt, gehoorzaam aan zijn gesproken orders. Nou ja, dat is wel makkelijk. In het Engels hebben we ontzettend een hele bulk vertalingen, dus daar kan je wel iets vinden. Maar de bedoeling is van vertalingen, een vertaling is altijd een interpretatie, zeg ik er even tussendoor, maar altijd op grond van het grondwoord. Dus sommige woorden betekenen meer en dan kan je kiezen voor de ene tak of voor de andere tak. Dus de vertalingen zijn niet strijdig, dat zijn andere interpretaties van woorden die ook mogen. Die niet interpretatie van de vertaler zo nodig, wat hij zelf als voorkeur heeft, maar wat taalkundig mag vanuit die woorden. Daarom is de Amplified, als jullie hem kennen, die staat wel aan te bevelen. De Amplified Bijbel is een Amerikaanse Bijbel. Die gaat van elk woord de maximum, de scherpste betekenis naar boven halen. Die is als het ware met een amplitude, zeg maar. Iets is groot of klein. Brengt het met een soort overtreffende trap. Alle mogelijkheden die er zijn, worden erbij genoemd. Dus dat is goed voor te studeren als je Engels kent. Ik probeer jullie gewoon even te helpen als je er zin in hebt. Om hoe je daarmee omgaat. Maar goed, in deze tekst staat het, loof de Heere, u zijn engelen, sterke helden, die zijn woord uitvoeren en gehoorzaam aan de klank van zijn woord. Dus het uitgesproken woord. Wij kunnen ook zelf proclameren, de woorden van God proclameren, maar dat kun je ook doen voor een bepaalde situatie. Je kunt voor een bepaalde situatie teksten proclameren. En dat kun je zo zonder meer doen, dat hebben we ook geleerd van Derek Prins, ik weet niet of je die boeken wel eens gelezen hebt, maar dat kun je zo doen. Maar we realiseren ons er niet bij dat je kunt vragen erom dat de engelen geactiveerd worden. Dat is een stapje verder. En de bedoeling is dus, voordat ik het hier over heb, dat je in je geloofsleven een stukje verder kunt komen met dingen te realiseren. Dat betekent dus dat wij het woord van God spreken, de engelen in actie komen om hun taak te doen. Want de Bijbel citeren, dat is Gods woorden spreken. En die engelen reageren op Gods woorden. Dus even wennen, maar laat maar even zakken. En als je, je moet er niet spannend over worden, maar laat het maar eens toe om daarmee te werken. En weet je, ik zeg het net al, als niemand spreekt, dan is het stil. Maar als iemand, als je een Bijbel ergens neerlegt en niemand zegt wat, dan gebeurt er niks. Maar als hij me openslaat en hij leest een woord, dan gebeurt er wat. Bijvoorbeeld, ik heb hier een tekst genomen die deel even in dat verband bijvoorbeeld. Een tekst uit Jesaja. Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten. Nou, moet je voorstellen. Ligt een Bijbel op tafel en ik sla hem open. Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten. En dat zeg ik tegen jou. Dat doet wat. Dat doet wat. Maar ook die engelen die aanwezig zijn, die worden als het ware alert, want het is een belofte van God. En die versterking als het ware, dat schild, wordt sterker. Snappen jullie wat er gebeurt? En dan kun je zeggen, ja, God kan het altijd wel hoor. En als God dat wil, dan kan hij dat altijd. En dat soort dooddoeners heb ik zo vaak gehoord. Ah, God kan me thuis ook zegenen, ik hoef niet naar de samenkomst. Ja hoor, en zo kun je alles wegpraten en kun je gewoon in je bed blijven. Dat is alleen maar om het ego te strelen. Maar je moet handelen. Als je op het handelen gaat God werken. En op het handelen gaan die engelen actief worden. Als jij nooit iets vraagt, dan in Jacobus staat het over dat God wil gebeden worden. Gebeden vermag veel. Als je dus spreekt in overeenstemming met Gods woord, dan hebben de engelen volmacht om te handelen. Die hadden ze al, maar er werd niks gezegd. In Daniël 10, vers 12, dat is hier een voorbeeld ervan. Dan zegt de engel tegen Daniël, ik ben gekomen op uw woorden. Begrijpen jullie wat het is? speelt. Niet te gaan meezeggen van, oh, is dat wel goed? We staan in het woord. Ik ben gekomen op uw woorden. Daniel had natuurlijk niks kunnen zeggen. Daar had hij waarschijnlijk niet, geen vrede over gehad, maar hij had de behoefte aan om erom te vragen. Maar die engelen, die handelen op die woorden. En dat kan ook nog zijn dat het nog tijd kost ook. Nou, je kunt ook zeggen, ja, dienende geesten, help! Maar dat is een terrein, dat is nieuw, en er zijn grenzen aangesteld. Dus je mag niet over die grens heen, van dat jij, zeg maar, denkt dat ze, nou ja, jouw loopjochie zijn of zo. Of dat je zomaar allerlei dingen kan zeggen. Zo is het niet. Het is een beetje een andere verhouding. Toen ik in de bevrijdingsbediening kwam, dat heb ik jaren gedaan. Ja, af en toe is het nogal wel nodig, maar eigenlijk, ik ben nou gepensioneerd, hè, dus dan doe je dat niet meer. Dat wil zeggen, geestelijk blijf je actief hoor. Maar er zijn andere mensen die het niet doen. Maar toen ik in die bevrijdingsbediening kwam, dan kwam ik allerlei situaties, kwam ik dingen tegen. Ik kwam hele intimiderende, agressieve momenten kwam ik tegen als ik de boom zei dat hij moest vertrekken. Met de mensen heel agressief en zo. Dat ik heb wel eens mensen gezien die klappen kregen. Dus mensen die anderen vrij wilden maken, die kregen klappen en zo. Is mij nooit gebeurd, maar goed. Ik heb wel agressieve toestanden meegemaakt. En dan zeg ik, heer, hoe kan het nou? Dat kan toch niet? Het gezag wordt in de naam van Jezus gesproken, dat moet voldoende zijn. En toen heb ik geleerd om engelen te vragen. In de strijd. Want de strijd is des Heren. Het is niet mijn strijd. Ik strijd een strijd voor een mens die bezeten is, of die last heeft van demonen. En het is een strijd die ik doe in de naam van Jezus. En dan mag je engelen mij vragen. De strijd is des Heren. En als er dan zo'n agressieveling was, dan zei ik, Heer, geef me engelen. En dan zei ik die engelen, hou hem vast. En dan maak je mee dat iemand, en ineens, hou hem vast. Zie je me zo. En dan zegt hij, laat me los. Ik hou helemaal niet vast, ik zit daar. Laat me los. Die engel houdt hem vast. Snap je wat er gebeurt? Nou, dit is voor sommigen heel vreemd verhaal, iets voor een film, maar dat maak je mee. En die situaties bouwen je geloof enorm. Dat Jezus inderdaad overwinnaar is. Jezus is inderdaad de grootste koning, de grootste overwinnaar. Er is geen kracht of macht of heerschappij die tegen Jezus stand kan houden. Maar je moet de weg weten. We weten de weg niet en daarom denken van, ja, is het allemaal zo, en daar hier niet en daar niet. Maar dan is het gebrek aan kennis. Maar dat moet je eigenlijk leren. En als je nooit in de situatie bent geweest, is dat helemaal niet erg dat je het niet weet. Maar er is op dat terrein een heel gebied van strijd mogelijk dat God je ondersteunt met engelen. En dan leer je wel vrijmoedig te zijn om ze te vragen. Het is als het ware alsof je in Srebrenica zit en je vraagt luchtsteun. En die komt wel. Snap je wat ik bedoel? Engelen zijn de luchtwacht van God. Nou, kan je daarmee uit de voeten? En dan zit je op de grond, paf, pief, paf, poef. En je hebt zo goed nodig dat er vliegtuigen komen om je te ondersteunen, want die overmacht is te groot. Nou, dan mag je dan om vragen. God is echt, hij heeft al alles gedacht. Hij laat je niet zomaar pieren. En als je er niet anders kan als, nou ja, ondergaan, zeg maar. God is een zegevierend God. Ja, de strijd is dus hier. Nou, dat gaat dan over de strijd met de demonen. Maar je hebt op alle gebieden strijd. Strijd voor het koninkrijk, strijd om de gemeente, strijd om mensen. Ja. Dus ook strijd om mensenlevens. Nou heb ik een manier gevonden en die wil ik jullie vertellen en dan ben ik klaar. Dat heb ik bijgelegd. Dat is een beetje een inleiding voor wat ik wilde zeggen. Er zijn drie punten. Niet een preek heb drie punten, nee, de manier heb drie punten. Het is afhankelijk van waar je mee bezig bent. Maar je mag claimen in de naam van Jezus. Als Jezus zegt hij is de genezer, hij wil je helpen en herstellen, hij wil alle dingen tot stand brengen. Als jij een woord hebt dat je ziet van, want je moet al dat soort dingen goed op de Bijbel funderen. Als je een tekst hebt die je aanspreekt, dan mag je dat als het ware claimen, dat wat Jezus belooft. En als Jezus belooft dat hij je overal doorheen zal helpen, dan zeg je, ik claim dat. Dat is een belofte die hij heeft gegeven. Dat is niet brutaal tegen Jezus, dat is uitgesproken in de lucht, in de hemelse gewesten. Ik claim dat. Als ik bij een stuk bos loop en het is vrij en het wordt verkocht en zo, kan je ook zeggen, ik claim dat. En dan moet je wel gaan betalen en zo, dan moet je wel handelingen nog gaan doen, maar je kunt dingen claimen. Dus je spreekt uit dat je het recht wil uitoefenen op dat terrein. Dat kan genezing zijn, dat kan financiën zijn, dat kan je werk zijn, dat kan ruzie zijn in een familie waar je wil dat het ophoudt, whatever. Je kan dingen claimen. Omdat God heeft duidelijk gemaakt hoe hij die dingen wel wil en ze wijken daar vanaf. Nou, dan claim je het herstel van zoals God het wil. Dat is één punt. Dus je gaat als het ware net als een intercessor ga je daar als het ware in staan in de bres. Dan is het ook van belang dat je de duivel commandeert om zijn hand ervan af te halen. Om los te laten. Als hij kan een bepaalde een huis heb je op het oog en er is iedere keer wat. Dan is er weer dit, dan is er weer dat. En dan kan je zeggen, duivel, haal je handen daarvan af. Ik gebied je om de handen ervan af te halen. Dat die autoriteit, dat gezag, heb je als kind van God. Want jij bent een kind van de Allerhoogste. Hij is wederrechtelijk bezig. Als je nou recht hebt, is het wel anders. Maar hij is er wederrechtelijk mee bezig. Dus je zegt, handen af. Maar dat kun je ook zeggen voor je gezondheid. Als iemand steeds ziek is, duivel, haal je handen eraf. Dat kun je gewoon een opdracht geven. En zo zijn er allerlei dingen te bedenken. Dus het is niet alleen maar voor demonie of dat soort zaken, of gezondheid of whatever. Hier kan het op alle terreinen zijn. En dan vraag je engelen om een doorbraak van het koninkrijk uit te voeren. Want het gaat om het koninkrijk. God bouwt zijn koninkrijk en wij zitten in dat koninkrijk en hij wil ons gebruiken om dat koninkrijk te bouwen. En wij zijn in een situatie dat er een stukje van het koninkrijk niet kan functioneren zoals het zou behoren, zoals het zou moeten. En dan kun je engelen vragen om je te ondersteunen dat ze dus de doorbraak in het koninkrijk, voor het koninkrijk zichtbaar maken. Nou, met die eerste twee punten, dat claimen en het binden van de duivel, had ik aanvankelijk helemaal geen moeite. Want dat deed ik wel eens. Ik had wat claimen geleerd. En ik had geleerd dat je de duivel kon binden. Nou, maar dat vragen aan de engel om een doorbraak en zo, daar had ik moeite mee. Dat moest even bezinken. Want dat was ik niet gewend. En het geldt denk ik voor jullie ook, dat je dat niet gewend bent. En dat is niet alleen voor bevrijding en zo, zoals ik net al zeg, maar het is toe te passen bij alles. Dus realiseer je dat de dienende geesten, die altijd rondom je zijn, dat die actief worden. En het scheelt een stuk, ik heb net verteld van die luchtmacht, dat heb ik hier ook op mijn briefje staan. Dus dat kom ik nu weer tegen. En ik heb daar nog een tekst bij. Psalm 34 vers 7. Dus jij bent bezig met jouw stukje van het doorbreken van het koninkrijk van God in deze wereld. Nou, Psalm 34, vers 7. De engel des Heren legert zich rondom wie hem vrezen en redt hen. Nou, en dat vrezen, dat is niet bang zijn, maar dat is ontzag hebben voor hen, respect. En dus legeren rondom wie hem vrezen. Nou, dan ga ik eventjes, mijn preek is eigenlijk klaar. Ik ga nu een paar teksten noemen waar wat over engelen staat. En dan rond ik het af. Realiseer je dus dat engelen altijd naar je luisteren. Doen ze zo hadden ze hier over in het leven van Jezus. Hè? En dat is dan natuurlijk rond zijn geboorte, zo was er heel veel engelactiviteit. Maar het is ook in het Oude Testament vind je er ook dingen van terug. Maar ik had gewoon even wat teksten uit het Nieuwe Testament bij elkaar genomen. Bij Jezus, Gabriel eer, die kondigt de geboorte van Jezus aan. Dat staat in Lucas 1. En Jozef, die wordt geïnstrueerd om Maria tot zich te nemen. Want hij denkt, oh, die is zwanger, ik ga er wel tussen. Maar hij komt in een engel en die zegt hem dat het uit God is. Matthäus 1 staat dat. En de herders, die krijgen aangekondigd de geboorte van Jezus. Lucas 2. Jozef is gezegd dat hij naar Egypte moet vluchten door een engel. Maar ook weer dat hij terug moet gaan, dat het weer veilig is. Dat staat in Matthäus 2. Toen Jezus 40 dagen vastte, toen kwamen Matthäus 4, kwamen er engelen en kwamen en dienden hem. Dus ook wel, en versterkte hem. Dus ook wel, heb ik een keer gedaan trouwens. Hè. Ik zat in de put en ik voelde me slap zo, ik had nergens geen zin meer in. Ik zeg, Heer, geef me kracht, engel. Boom! En ik zat gelijk over hem. Nou, het was net alsof ik een injectie kreeg, werkelijk waar. Zo snel ging dat. Nou, ik heb wel eens meer dat gebeden, dan gebeurde er niks. Dus je moet niet denken dat het nou, boterkaas en eieren is. Een wetmatigheid, 1 en 1 is 2. Het heeft te maken met de omstandigheden waarin je zit, snap je? Maar als je het niet probeert, dan mis je die zegen ook. De Hof van Gethsemane, daar krijgt hij dus kracht, hè? Dat is Lucas 22. Dan wordt hij versterkt. Voordat hij moet lijden. Engelen rolden de steen weg bij zijn graf, Matthäus 28. Met de hemelvaart zeggen de engelen dat Jezus terugkomt, Handeling 1. Nou ja, heel veel engelactiviteiten. Die veel verklaren overigens. Hier zijn veel boodschappers onderweg aan de gang. Maar ook versterkers. En daar moet je zeggen. Maar,